bij de commissie Burgerzaken. Wethouder Gelissen en wethouder Jansen, welkom. Ik vraag u even ter vaststelling van de conceptbesluitenlijst Raadscommissie Burgerzaken van 31-3-2015. Zijn er daar van uw kant, inclusief de toezeggingenlijst, zijn daar vragen, zeker uw opmerkingen over? Mevrouw Koenen?
Ja, voorzitter, ik heb een vraag over raadsinformatiebrief sociaal domein nummer 3.
Nee, dat komt zo meteen even.
Oh, dat komt zo meteen. Dan wacht.
Maar met betrekking tot de besluitenlijst zijn er geen op- of aanmerkingen bij de griffie binnengekomen. Van uw kant neem ik aan dan ook niet. Dank u wel. De toezeggingen van 2015, kunt u het daarmee eens zijn? Heeft u toezeggingen gemist in deze? Dat is niet het geval. Dank u wel. Dan is bij deze ook goedgekeurd. En dan de raadsinformatiebrieven sociaal domein nummer 2 en nummer 3 zijn aan u uitgereikt. Zijn er van uw kanten daarover vragen? De PAK-fractie, meneer Jansen.
Mag ik daar gelijk beginnen? Want ik heb een stuk nog niet tevoren geschreven.
Maar maakt niet uit. Ja, ik heb eigenlijk heel wat vragen, voorzitter. Want we hebben nu eindelijk eens goed de gelegenheid om eens even over die infobrief te praten. Gelukkig dat we deze derde brief een beetje op tijd gekregen hebben. Dus we hebben hem goed kunnen voorbereiden. De vraag heb ik hier op mijn papier staan, maar ik moet hem even tevoorschijn toveren. Dus één moment.
Nou, ik wil wel even vragen of er andere mensen vragen hebben. Mevrouw Geerts?
Ja, wat mag.
Als u even de microfoon wil aanzetten.
Ja,
voor
ja, hij doet het. Hij doet dit. Ik zal nog een beetje bij. Ik heb eigenlijk maar twee korte vragen. Ik zag aangegeven dat de briefvorm verdwijnt en er een monitor sociaal domein komt. Ik vroeg me eigenlijk af, is dat iets wat de andere gemeentes ook gebruiken? Wordt het toch, of het ook misschien iets overzichtelijker wordt? Vroeg me eigenlijk af of je iets daarover kon vertellen. Wat we kunnen verwachten de volgende keer. En ik vroeg me af of je een update hebt over het failliet gaan van Taxi van Meurs. Omdat er stond dat de vervoerswerkzaamheden werden gegarandeerd tot 22 mei. Dus misschien is daar nog een update over.
Wethouder Jansen.
Met het laatste te beginnen. De eerste vraag zal collega Gillissen doen. Ik heb een mail laten uitgaan via de Griffie afgelopen vrijdag. Waarin de curator in ieder geval aangeeft dat er een doorstart komt en het vervoer rondom WSW-vervoer. In een eerdere mailing was al aangegeven dat het vervoer, dat ik het, het leerlingenvervoer inderdaad, dat gewoon gegarandeerd blijft ook na de overname CQ-doorstart. Dus daar is verder niks meer aan de hand, dat is gegarandeerd.
En die eerste vraag, uw raad heeft een bij de vaststelling van de beleidsnota WMO in jeugd een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen, wordt verzocht om een frequente monitor aan de raad te sturen, volgens mij één keer per kwartaal. En die monitor, dat hebben we volgens mij in deze brief en ook in de vorige brief beargumenteerd, die is er op dit moment nog niet, omdat een aantal landelijke gegevens ook nog niet beschikbaar zijn. En zo gauw dat er is, komt die monitor er ook. En dat zal ergens rond de zomer zijn, waarop die monitor de eerste keer verstrekt kan gaan worden. Maar om uw raad niet het eerste half jaar helemaal geen informatie te verstrekken, hebben we gezegd, nou dan is het goed, dan proberen we in ieder geval iedere maand een raadsinfobrief te sturen waarin we over eigenlijk alle lopende onderwerpen u informeren. Maar die raadsinformatiebrief gaat dadelijk verdwijnen en dan komt er dan komt die monitor er en aan die monitor daar wordt nu gebouwd en gesleuteld. En die zal ook, als u die de eerste keer krijgt, misschien nog niet tot in de perfectie zijn opgezet. Maar dan is er in ieder geval een basis dat vervolgens iedere keer verder uitgebouwd kan worden.
Dat was het van uw kant, mevrouw Geerts. Meneer Jansen.
Ja, voorzitter, dankjewel. Even in het algemeen. U schrijft in deze brief dat er nog een extra informatiebrief komt over het financiële gebeuren terzijde tijd. Vooral het stuk over jeugdzorg en de onderbouwing. kijkende naar wat straks ook nog op de agenda staat en naar perspectiefnota CQ begroting volgend jaar. Op wat voor termijn kunnen we die extra informatie dan nog verwachten, nog voor de bespreking van de perspectiefnota? Dat is één vraag. Doen we het even vraag voor vraag?
Kan, wethouder.
Ja, die informatie die komt wat mij betreft per zo snel als mogelijk. Wij zijn afhankelijk van de gemeente Maastricht. En de gemeente Maastricht is ook weer afhankelijk van ja, dingen zeg maar, die op rijksniveau ingeregeld moeten worden die er nog niet zijn. En de informatie die ik vanuit het Maastrichtse krijg is dat wij voor de zomer ja, daar de informatie en de gegevens krijgen, zodat wij ook voor de zomer u nog kunnen informeren. Dus ik kan u nou toezeggen, het komt voor de perspectiefnota, maar als er vanuit Maastricht of vanuit Rijk net wat vertraging in zit en ik haal dat niet, dan kan ik die toezegging niet gestand doen. Dus dat zeg ik dan liever niet toe. Maar het streven is om dat per zo snel als mogelijk te doen. En ik ga er toch vanuit dat dat moet lukken voor de perspectiefnota. Laten we in ieder geval laten we zo afspreken. Ik ga ervan uit dat dat lukt voor de perspectiefnota. En mocht dat niet lukken, dan zal ik u voor de perspectiefnota, en dat kan dan als toezegging genoteerd worden, wel even informeren dat daar vertraging in zit en wanneer het dan komt.
Ja, want die vraag wilde ik straks bij de behandeling van de GGD ook even stellen, maar dan is dat al gebeurd. Dan even, kunt u ons even de stand van zaken vertellen over het uitbetalen van de PGB's in Brunsum? Omdat u als gemeente daar voortouw in heeft genomen. Op dit moment het heel erg hot is wat het probleem betreft landelijk. Dus misschien kunt u ook even buiten wat hier staat nog even wat extra toelichting geven. Hoe staat het ervoor met onze mensen die PGB krijgen?
Nou, ik denk dat is vooral een compliment aan de ambtenaren. Die hebben denk ik in januari goed ingeschat dat er een hele hoop misgaat. En dat er zoveel misgaat dat niet op korte termijn op te lossen was. Dus die hebben gezegd, ja, misschien zegt de staatssecretaris nog wel van hè, binnen 2 weken of binnen 3 weken, maar er gaat zoveel loopfout, dat lossen binnen 2 of 3 weken niet op. Dat is een van de argumenten geweest om in ieder geval zelf te gaan bevoorschotten. En eigenlijk blijft het ook in Brunsum druk. Er blijven zich iedere week nog mensen melden, of er blijven nog telefoontjes binnenkomen, en dat zit dan in de orde van grootte van misschien of 2 of 3 meldingen per dag. Dus dat is niet van, hè, er meldt zich een halve persoon per maand. Dat is echt nog op dagelijkse basis. Ik geloof wel dat dat iets afneemt. Maar 2 of 3 mensen, zeg maar, bij wie problemen zijn en die daar zelf niet uitkomen per dag. Nou, dat vind ik, dat is natuurlijk veel en veel te veel. Dan heb ik volgens mij deze week een afspraak over met de ambtenaar. De verwachting is ook niet dat op hele korte termijn opgelost wordt. In die zin, zeg maar, dat is mijn constatering, blijft het kabinet toch een beetje achter de feiten aanhobbelen en blijkt het probleem weer barstiger dan iedere keer verondersteld. En je zou als gemeente kunnen overwegen om zeg maar, een nieuwe PGB-cliënt, om die gewoon zelf maar even, zeg maar, om daar niet de SVB voor in te gaan schakelen, maar om dat zelf gewoon te gaan doen, totdat Den Haag zeg maar, zover is dat ze dat gewoon met goed fatsoen kunnen gaan overnemen. Dat is iets, zeg maar, daar wil ik me door de ambtenaren goed over laten informeren wat daar de voor- en de nadelen van zijn, om te overwegen of dat voor ons iets kan zijn. Maar dat die problemen er zijn en dat die er ook in Brunsum zijn, dat jammer genoeg is dat zo.
Meneer Jansen?
Ja. Pagina 2 van 8 heeft u het over onder punt 3 over die raamovereenkomst externe adviestoegang, dat u externe adviseurs wil gaan inschakelen. Dan komt bij ons meteen de vraag over van waar is dat voor nodig? Op welk idee moet dat dan gaan gebeuren dat u gaat adviseren? En wat kost dat grapje? Want dat vinden we natuurlijk niet terug in dit stuk.
Nou, dit is niet iets zeg maar, dat wij willen gaan doen. Dat is iets wat feitelijk al gebeurt. En u moet zich voorstellen, in de oude situatie was het zo dat soms zich iemand meldt met een beperking en die dan claimt dat hij met die beperking niet een x-afstand kan afleggen, waardoor die vindt recht te hebben op een scootmobiel. En dan moet je medisch vaststellen ja, of iemand met die beperking 100 meter kan lopen. En Ik zie Fons Bovenzal aan mijn rechterzijde zitten. Wij hebben nu afspraken bijvoorbeeld met de GGD. Dat dan een medicus bij de GGD, een arts bij de GGD, dan zeg maar die claim van iemand objectiveert. En dan aan ons zegt, nee, iemand geeft terecht aan dat hij die afstand niet kan lopen. Waardoor eigenlijk dat verzoek gegrond is. En in de nieuwe WMO hebben wij zeg maar een aanbesteding gehad. Die is ook succesvol afgerond. En hebben wij aan een aantal externe deskundigen gevraagd om paraat te zijn voor het maatwerkteam. Dat op het moment dat een cliënt zich meldt met een vraag en het maatwerkteam heeft die expertise niet, dat wij dan even kunnen terugvallen op bijvoorbeeld een psychiater. Of bijvoorbeeld op een arts. En die adviseren ons dan over die casus. En op basis van dat advies zeg maar bepaalt de maatwerker dan wat het ondersteuningsargument is. En daar maak je dan afspraken over per... Ik weet dat even niet precies hoe dat in alle situaties geregeld is, maar je moet zich daarbij voorstellen, dan maak je afspraken dat iemand dan €80 per uur vergoed krijgt die met dat dossier bezig is om daar advies over uit te brengen. En de afweging zeg maar, die de gemeente gemaakt heeft, is dat expertise is die wij niet zo frequent nodig hebben dat je die zelf in dienst hebt genomen. Dus dat gaat dan over situaties die af en toe voorkomen en dan is het slim om dat even zeg maar, extern te laten valideren.
Waar inderdaad een aantal stukken staan. Wat ons dan natuurlijk opvallen zijn dat met name de positieve berichten die we toch krijgen over hoe nu de WMO ingevuld wordt en hoe eigenlijk de decentralisaties ingevuld worden. Maar zijn er ook negatieve berichten? Want die lezen wij niet, die zien we niet. Wij horen wel dat met name dat PGB-verhaal heel erg wat bezwaren of wat problemen heeft opgeleverd. Maar zijn er nog andere zaken waarvan u zegt, eigenlijk horen we dat toch ook wel een beetje te vermelden. Want we horen eigenlijk alleen maar positieve dingen over zelfredzaamheid van onze burgers. Terwijl in de praktijk wel duidelijk blijft dat dat niet altijd zo is.
Nou kijk, volgens mij... Laat ik voor mezelf spreken. Ik denk dat wij proberen om gewoon realistisch te schetsen wat er in de samenleving aan de hand is. En dat is niet allemaal positief. Straks staat op de agenda schuldhulpverlening. Er zijn, snap je, jammer genoeg een heleboel mensen die om wat voor reden dan ook in de schulden komen. En die hebben gewoon een heleboel problemen. En dat vergt ook, in dit geval van de mensen bij de kredietbank en maatschappelijk werk, vergt dat het nodig om die mensen goed te helpen. En er zijn mensen die... snap je? Er zijn mensen die hebben bijvoorbeeld een gehandicapt kind. En die weten dat ze nu nog een indicatie hebben. En die krijgen ergens dit jaar een maatwerkgesprek. Maar wat daarna dan precies voor die mensen het ondersteuningsargument zal zijn, dat snap je, dat weet ik nu niet, dat weet de maatwerker nu niet, dat weten die mensen niet. En daar zijn mensen, dat is een bepaalde onzekerheid. En aan sommige mensen knaagt die onzekerheid, dat kan ik me nog best goed voorstellen, maar dat is nu eenmaal ook inherent aan de fase waarin wij nu zitten. Dus ik denk niet dat alles alleen maar positief is. Er zijn mensen die merken dat zij een onsje minder zorg gaan krijgen. En er zijn mensen die, die in onzekerheid zitten. Dat kan ik jammer genoeg niet veranderen.
Nee, maar goed, ik kan u wel volgen. En ik denk dat u ook wel heel trots kunt zijn als u hoort dat het ook goed gaat. Maar ik ga er ook vanuit dat in deze gemeente niet alles loopt zoals het zou moeten. En toch hoor je dat in de openbaarheid niet. Dus dat is toch een beetje de kritiek van onze kant. Wat positief is, wordt heel groot in de krant gezet. Wat negatief is, dat hoor je helemaal niet, maar dat hoor je wel in de wandelgangen. Zonder dus eigenlijk namen te noemen. Snap je?
Ja, het punt dat we net even besproken hebben, bijvoorbeeld dat de informatie vanuit het Maastrichtse over de uitputting van de jeugdzorgcasuïstiek, dat is natuurlijk iets dat gaat niet goed. Hè? Het is heel vreemd dat je in de maand mei eigenlijk nog steeds niet weet, wat hebben wij tot nu toe ik zeg het nu maar even in de oude termen, aan jeugdzorgproductie gedraaid. Hè, in het jaar is nu voor de vijfde maand bezig. Dat baart mij zorgen, dat gaat niet goed. Een cliënt merkt daar gelukkig niks van, snap je? Dus dat zijn vooral dingen die dan misschien even tussen organisaties nog niet goed gaan.
Nee.
Ik kan daar eerlijk in zijn, mij bereiken niet, laat ik zeggen, verontrustende signalen van bepaalde groepen burgers waar het beleid nu niet goed uitpakt. En als dat zo was, dan zou ik u dat ook melden. Ik vind dat dat ook onze plicht is. Dat neemt niet weg. Ja, dat er natuurlijk op verschillende plekken in Brunsen mensen misschien, onzeker zijn of...
Natuurlijk, bij de hulp in het huishouden worden een aantal uren en minuten terug. Maar goed, laten we daar maar niet uitvoerig op ingaan. Wij constateren dat in ieder geval. Voorzitter, nog een paar dingen. Die monitor Sociaal Domein heeft het CDA gevraagd, dus dat kan ik gelukkig overslaan. U heeft het op pagina 3 van 8 heeft u over uitname, de term uitname. Die was nieuw. Als u het kunt vinden. Dan moet u me eens even uitleggen. Het is ongeveer boven punt 7 staat dat. Er staat voor de hoogte van het bedrag waarmee het gemeentelijk kader wordt bijgesteld, is bestuurlijk afgesproken dat de uitname in 2015 macro wordt gemaximeerd. Nou, begrijp, leg me dan eens even uit wat daar bedoeld wordt.
Ja, volgens mij is het punt inmiddels achterhaald. Want dat is ook zeg maar de realiteit, dat sommige ontwikkelingen die gaan zo snel dat jou er bijna niet meer bij. Maar het had ermee te maken dat er een aantal cliënten waarvan men dacht dat die onder de WMO en de jeugdwet zouden vallen, dat die bij nader inzien zijn geplaatst onder de WLZ, de wet langdurige zorg. En toen heeft het kabinet gedacht van nou ja, op het moment dat de gemeente voor die cliënten ook niet verantwoordelijk zijn, daar is wel het budget op bepaald. Hè? En gemeenten hebben toen, ik zeg maar even fictief, 1.000 euro gekregen. Hè? 1.000 euro voor 1.000 cliënten. Maar ja, als ze nu maar 980 cliënten hoeven te helpen, ja, dan hoeven ze ook niet meer 1.000 euro te krijgen, maar dan krijgen ze nog maar 980 euro. En dan zou er een uitname uit ons budget zijn van 20 euro. Zo is dat hier bedoeld. Maar gemeenten hebben daartegen geageerd, want die zeiden ja, jij geeft ons aan de voorkant een budget en daar zijn we mee aan de slag gegaan. Daar hebben we contracten op ingeregeld, daar hebben we inkoopafspraken gemaakt en nu ga je gaandeweg het jaar, ga je ons extra budget uitnemen, wegpakken. En omdat er, maar ik moet daar nog formeel bevestigd krijgen, maar ik begreep vanuit de media dat omdat er een of andere meevaller zat in het zorgbudget van het ministerie van 2 miljard... dat de staatssecretaris de toezegging heeft gedaan om dit dan om hier de gemeente in tegemoet te komen, waardoor dat geld uiteindelijk niet uitgenomen zal worden. Ik hoop dat mijn antwoord die term verheldert.
De volgende vraag heeft ook met wat eronder staat, dat inloopspreekuur van de jeugd. Hè? Van die donderdagochtend, dat loopt niet goed, zegt u. Komt dat nou door dat het feit dat het misschien nog niet te bekend is? Dat er een mogelijkheid is voor een inloopspreekuur? Of heeft dat echt met gewoon mensen hebben het niet nodig? Want dat moet je toch ergens op een gegeven moment kunnen meten, denk ik.
Ja, dat. Kijk, het staat hier vooral om te zeggen van tot nu toe valt ons dat op. En het is nog te vroeg om daar definitieve conclusies aan te verbinden. Het kan zijn dat mensen op het moment dat jij een vraag hebt en je besluit van ja, ik wil daar iets mee, ik heb daar misschien hulp bij nodig en ik wil dat nu bij de gemeente gaan neerleggen. Ja, dan pakken de meeste mensen de telefoon en dan wordt een afspraak gemaakt. En misschien is dat wel de meest makkelijke route die mensen afleggen. Is dat ook wel makkelijker dan naar een inloopspreker komen? Maar dat weet ik niet. En ik kan het nu in ieder geval ook nog niet definitief afconcluderen. Dus we hebben eigenlijk afgesproken, laten wij het gewoon nog een tijdje in de lucht houden. En ik heb morgen overleg met de afdeling communicatie. Ik denk dat het goed is om daar ook via communicatie nog een keer goed aandacht op te vestigen, dat die mogelijkheid er is. Maar als uiteindelijk mensen na een x-aantal maanden van die route geen gebruik maken, maar dat op een andere manier wel kunnen doen, nou ja, prima, dan voorziet het blijkbaar niet in de behoefte. Maar op dit moment vind ik het eigenlijk nog iets te vroeg om die conclusie nu te trekken.
Oké. Onder punt 8 zie ik iets heel opvallends. Daar staat het signaal ISD Bol. De ISD Bol is een stijging van de klantenbestand in 2015 geconstateerd. In mijn ogen staat dat haaks op wat we straks gaan bespreken in de eerste bestuursrapportage. Maar u kunt het gegarandeerd even uitleggen waarom het hier staat.
Dat staat niet haaks op de eerste bestuursrapportage, maar dat staat daar ook in. Het is op dit moment een toename van rond de 11 of 12 personen. En we zijn op dit moment bezig om uit te zoeken waar ligt dat precies aan. Het heeft een aantal factoren. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat we veel meer inburgeraars hebben in het begin van het jaar ten opzichte van het hele vorig jaar. Met name het Rijk dat ons oplegt om een x-aantal inburgeraars aan te nemen, ook op uitnodiging. Op dit moment zijn dat er een behoorlijk aantal meer dan verleden jaar. Op dit moment heb ik het niet helemaal helder, dat wordt nog uitgezocht, maar dat is een van de factoren. Ik denk ook dat het met de drukte te maken heeft bij ISD Bol om in ieder geval alles dat ze moeten uitvoeren en wettelijk ook verplicht zijn om dat in ieder geval ook op de rit te krijgen. Ik bedoel, het is niet niks in de implementatie van de participatiewet en het kan zijn dat het drukker is aan de poort, dat horen wij ook. En dat daar meer mankracht naartoe gaat dan naar de reïntegratietak, waardoor dat een beetje achterblijft. En dat zijn wel conclusies die we inmiddels met elkaar getrokken hebben. En daarover vinden in ieder geval deze week en volgende week overleggen plaats van hoe kunnen we dat recht trekken. Okay. Maar dat zijn wel, ja, dat zijn momentopnames waar je mee te maken hebt.
Meneer Jansen, u had nog meerdere vragen.
Ja, sorry voorzitter, maar we hebben hem goed bestudeerd. Tenminste, wat onduidelijk is. Het faillissement van de taxi van Meurs heeft u al behandeld. De vrijwilligerscentrale, daar staat ook een stukje van in. En oorspronkelijk is die vrijwilligerscentrale toentertijd opgericht hier in samenwerking met de vrijwilligerscentrale van Landgraaf. In hoeverre is daar nog samenwerking mee? Of is daar, wordt daar nog op teruggekeken of zo? Want toentertijd waren de vacatures ook daar geplaatst en van Landgraaf ook hier. Hoe zit dat er nu uit?
Ja, we moeten dat even beantwoorden namens collega De Rijk, want de vrijwilligerscentrale valt onder zijn portefeuille. Maar feitelijk is het zo dat de gemeente Landgraaf zelf ervoor heeft gekozen om niet verder te willen gaan met de vrijwilligerscentrale. En die vrijwilligerscentrale is in principe een Landgraafse initiatief en naar de hand hebben wij daar ook gebruik van gemaakt. Maar Landgraaf heeft gezegd, wij willen dat niet, omdat het in ons toekomstperspectief eigenlijk niet past. Wij zien liever dat die functie belegd wordt bij de welzijnsinstelling. Omdat die welzijnsinstelling nu eigenlijk ook al heel veel bezig is met het ondersteunen van verenigingen. Daar melden zich nu al een heleboel vrijwilligers en we hebben dat nu eigenlijk versnipperd. Voor een deel zit dat bij de welzijnsinstelling en voor een deel zit dat bij de vrijwilligerscentrale. En Landgraaf heeft daar ook wat onderzoeken naar laten uitvoeren. En die hebben dat op een moment bij ons kenbaar gemaakt. En toen hebben wij gezegd, ja, zeg maar, die ontwikkeling zoals jullie die schetsen voor Landgraaf, die geldt eigenlijk voor ons. Snap je, als je Landgraaf vervangt door Brunssum, dan geldt dat eigenlijk hetzelfde. Want via CMW worden een heleboel vrijwilligers geworven. CMW ondersteunt vrijwilligers. En ook wij zien dat die functie zeg maar nu voor een deel bij CMW ligt en voor een deel bij de vrijwilligerscentrale. En we hebben in ieder geval afgesproken, dat gaat Landgraaf doen en dat gaan wij ook doen. En daar, ja, laat ik zeggen, daar informeren de beide gemeenten elkaar over. En dat proberen we ook samen op te trekken. Dat we samen goed gaan nadenken, hoe kan je die functie vrijwilligersondersteuning, vrijwilligerswerving, hoe kan je die nou zo goed mogelijk beleggen? Maar dat gaat in ieder geval niet plaatsvinden via de vrijwilligerscentrale. Dat contract heeft Landgraaf opgezegd. En volgens mij die medewerkers die formeel bij de gemeente Landgraaf in dienst zijn, ja, die komen gewoon terug naar de gemeente. En die zullen daar, neem ik aan, andere taken gaan doen.
Voorzitter, onze laatste vraag heeft met de betrekking op de pilot loonkostensubsidie bij Betere Buren. Laatste stuk wat hier staat. Wat moeten we daar eigenlijk onder verstaan, onder die pilot? Is dat een... Ja goed, leg nu maar uit. Misschien kan ik dan reageren.
Dat is misschien makkelijker. Nee, de pilot loonkostensubsidie, je moet dat zo zien dat wij op dit moment werken met een screening. Het screeningsprogramma heet Darius de Wegwijzer, dat is de naam. Mensen met een bepaalde beperking die mogelijk in aanmerking willen komen voor een baan in het vrije leven. Die ondergaan die screening, werken uiteraard zelf aan mee op vrijwillige basis. Om het voorbeeld te nemen van een van beide personen die op dit moment is uitgestroomd, is die persoon die doorloopt dat, daar komt uit dat de persoon in kwestie 63% loonwaarde heeft. Dat betekent dat hij ook 27% verlies heeft. Dat gecompenseerd wordt door 37, sorry. Dat gecompenseerd wordt vanuit de uitkering. Hij krijgt dus, 37% van die uitkering krijgt hij mee. En de werkgever vult dat dan aan tot het minimumloon. Dat is dan 130% van een normale uitkering. Hij komt ook volledig in een dienstverband bij die werkgever. En jaarlijks wordt dan gemonitord van, kan die persoon van 63, heeft die stappen gemaakt, komt die hoger uit, komt die op 70. Dan gaat dan de bijdrage van de gemeente vanuit het inkomensdeel van EasyBol naar 30%. En zo wordt dat jaarlijks. Het staat ook in de participatiewet, moet dat jaarlijks getoetst worden.
Mm. Ik hoor je zeggen van het gaat op vrijwillige basis. We gaan er dan wel vanuit dat mensen daarvoor benaderd worden, of kunnen die zich uit de eigen beweging dan gaan melden daarbij?
Ze kunnen zich uit eigen beweging melden, maar normaliter moet u denken dat dat mensen zijn die in het traject zitten bij Betere Buren. Want die heb je natuurlijk op dat moment in een traject zitten en die gaan richting uitstroom. We proberen natuurlijk via het kanaal Betere Buren mensen 100% te laten uitstromen, maar daar waar dat niet mogelijk is, hebben ze natuurlijk een steuntje in de rug nodig. Als er mensen zijn die zich vrijwillig melden, helemaal prima, maar over het algemeen moet u dan denken aan toch mensen die al in een bepaald traject zitten.
Voorlopig.
Mag ik daar even wat over vragen?
Ja, u bent aan de beurt, mevrouw Koenen.
Oh, fijn, dat komt ook goed uit. U zegt het wordt aangevuld op bijstandsniveau. Dit of op minimuminkomen?
Nee, ho. Okay. Het wordt aangevuld tot wettelijk minimumloon en dat doet de werkgever. Mm-hmm. Hij krijgt ook een contract bij die werkgever. Hij is ook in loondienst van die werkgever. Dus het enige wat wij doen is het verschil, het verlies aan arbeidsproductiviteit, dat vullen wij aan vanuit het inkomensdeel van EasyBol.
Oké, okay,
dus dankjewel. Eigenlijk is dan 30% geef je eigenlijk meer als rugzak. 70% zou je dan formeel besparen op je e-deal.
Dank u wel. Dat is duidelijk. Kan ik verder gaan? Ik had een vraag, ook naar aanleiding van die raadsinfobrief dan. Waar was ik? Het gaat met name om dat er wordt genoemd onder punt 5... dat Brunssum een voorbeeldgemeente is op de wijze waarop ze contracteert en de zorginhoudelijke sturing bepaalt op het gebied van WMO. En er wordt aan de hand van 7 indicatoren wordt dat bepaald. Ik zou graag van de wethouder willen weten wat het nu concreet inhoudt. Wat is er zo geweldig aan?
Waarom mag je naar nu zo?
Precies.
De wethouder?
Lekker de koffie. Ja, dat... Over dit onderwerp kunnen we een verdiepende sessie houden en dan duurt die anderhalf uur. Dat zal ik voor nu proberen om dat wat korter te doen. Maar wat in het land een beetje gaande is, is dat een heleboel gemeenten na aan denken zijn om de zorg resultaatgericht in te kopen. En dus niet in te kopen op basis van wat zij noemen P maal Q. He, iemand krijgt een bedrag betaald, laat ik zeggen, een bedrag van 20 euro per dagdeel. En hoe meer dagdelen zorg die levert, hoe meer die betaald krijgt. Maar je wil iemand betalen op basis van wat die uiteindelijk levert. He, bijvoorbeeld een tevreden cliënt of een cliënt die zelfredzamer is geworden. Of een cliënt die, die iets heeft gehad waardoor die geholpen is. En dat hoeft niet per se een dagdeel, dagvoorziening te zijn. En de meeste gemeenten zijn erover na aan denken. En Brunssum heeft dat bij de begeleiding, heeft die aanbesteding al resultaatgericht ingestoken. En we hebben ook als het gaat over de financiering. We hebben met de aanbieders afgesproken dat het geld dat Brunsum beschikbaar heeft, dat dat ook ter beschikking staat aan de aanbieders. En de aanbieders die krijgen van ons, als ik het heel plat sla, de opdracht om voor de cliënt een zo goed mogelijk ondersteuningsarrangement te bieden. En die hoeven dus niet aan de voorkant te zeggen, ja, ik ga nu bij deze cliënt product X leveren en ik krijg daar een vergoeding voor van bedrag Y. Nee, dat zeggen wij hem niet. Wij zeggen, jij moet zelf in overleg met die cliënt komen tot een zo goed mogelijk aanbod. En uiteindelijk moet dat passen binnen het totaalbudget dat wij als gemeente hebben. En vanuit verschillende kanten, vanuit het ministerie, vanuit de VNG, vanuit kennisinstituten, vanuit landelijk gehandicaptenplatform, is interesse in die aanbesteding in Brunsum en wordt die als goed voorbeeld genoemd. Dat is niet eens wat, ja, wij hebben het hier opgeschreven, maar dat is wat anderen over ons zeggen. En ik geloof onze beleidsmedewerkers afgelopen week bij het ministerie geweest om voor een aantal gemeenten een presentatie te geven hoe Brunsum dat heeft gedaan. Zelf ben ik binnenkort in Den Bosch bij een symposium van VGN, het platform van de gehandicaptenorganisaties. Er is nog een bijeenkomst in Zwolle geweest. Dus mensen zijn in kijken van, goh, hoe heeft Brunsum dat opgepakt en wat kunnen wij daarvan van leren?
Is het dan zo dat, dat u dan zegt van bedrag X krijgt u en daar moet u het dan mee doen en daar moet u het resultaat van leveren? Of is het dan zo dat de aanbieder dan uiteindelijk ook nog zijn bijdrage kan of ja, de aanbesteding bijgesteld zou kunnen worden op basis van het resultaat?
Ik begrijp uw vraag niet.
U maakt afspraken met aanbieders, hè? Of in ieder geval heeft aanbieders?
Nou, die aanbesteding heeft geleid tot het contracteren van 5 aanbieders. Dus we hebben 5 aanbieders die begeleiding in Brunsum leveren.
Oké, maar dan is het dan niet zo dat u dan daar een bepaald bedrag voor neerzet? Voor deze cliënt, of u wijst de aanbieder aan in dit geval?
Nee, wij hebben 5 gecontracteerde aanbieders. En er is een budget beschikbaar voor de begeleiding. En die vijf aanbieders, die hebben met de gemeente afgesproken dat zij alle klanten helpen binnen het budget dat daarvoor ter beschikking staat.
Okay.
Maar dat betekent dat aanbieders zelf de ruimte hebben om te komen tot een zo goed mogelijk arrangement. Kijk, op het moment dat je tegen een aanbieder zegt, ja, jij mag bij ons alleen maar uren dagbesteding declareren. Ja, dan is elke oplossing die een aanbieder verzint, ja, dat is uiteindelijk een uur dagbesteding. Want dat is het enige wat hij kan factureren. En een uur dagbesteding hoeft niet per se datgene te zijn dat de cliënt nodig heeft. Dus de aanbieders met wie wij werken, die zijn over dat model heel tevreden. Omdat zij daarbinnen manoeuvreerruimte hebben, speelruimte hebben. En zij hoeven zeg maar niet, ja, uurtje factuurtje te declareren en uurtje factuurtje bij te houden.
Mevrouw Keerts. Hoe doet
u dat dan monitoren?
Dus aan de overkant tevredenheid bijvoorbeeld? Of alle indicatoren?
Kun je daar
nog iets over zeggen? Ja, kijk, wij hebben in die aanbesteding afgesproken dat dat er een aantal dingen zijn die wij belangrijk vinden. Een van die aspecten is bijvoorbeeld, als je het hebt over eigen regie en zelfredzaamheid, dan vragen wij ook aan aanbieders om een ondersteuningsarrangement vorm te geven dat uiteindelijk zeg maar, de cliënt helpt om zoveel mogelijk zelfredzaam te kunnen zijn. En zeg maar, op casusniveau. Want bij iedere cliënt is ook een maatwerker betrokken. Ja, die maatwerker die toets ook in hoeverre dat in dat specifieke geval aan de orde is. En ik en de beleidsmedewerker en de organisaties, wij zitten iedere 4 weken om tafel en dan bespreken wij ook hoe gaat het nou. En daarnaast zijn er ook een aantal misschien wat hardere eisen gesteld over de verantwoording die de aanbieders aan ons moeten doen. Dan moet ik zeg maar het document invullen of wij gaan bij de cliënt meten hoe tevreden die is over het contact met de aanbieder. Volgens mij hebben jullie dat bestek hebben dat ook wel een keer uw kant op gestuurd. Daar staan dit soort dingen in vastgelegd.
Ik vraag even de commissie om te kijken in hoeverre dat er nog lopende vragen zijn over deze raadsinformatiebrief, want we lopen heel goed uit de tijd. U heeft nog een vraag, wie nog meer? U heeft ook nog vragen? BBB Lijst Palmen, ja? Heeft u geen vragen? U ook niet. Nou, mevrouw Koenen, aan u nog even de eer om de vragen te stellen.
Nou, eigenlijk de laatste vraag in verband met die PGB-budgetten. Hè? Wat is de routing als mensen zeg maar dus problemen hebben, hè? Met die PGB? Naar wie moeten ze dan toe?
Nou ja, kijk. Kijk, mensen kunnen zichzelf melden bij de Sociale Verzekeringsbank. Alleen op enig moment merkten wij dat mensen daar niet verder kwamen. En toen hebben wij zelf een noodnummer ingesteld. Okay. En dat noodnummer dat geldt nog steeds en dat kunnen mensen bellen.
En dat staat op de website? Gewoon.
Ja, ik ga ervan uit dat dat nog wel ergens op de website staat.
Okay.
En afhankelijk zeg maar van wat mensen dan melden, dan bekijk je wat de handigste route is. Snap je, op het moment dat iemand zich meldt en die en daar is, ik zeg het nu maar even wat minder diplomatiek, de pleur is uitgebroken en die kan de huur niet meer betalen en daar is de hulpverlener weggegaan, dan zullen wij denken als gemeente toch misschien wat sneller geneigd zijn om daar een voorschot aan te verstrekken. Terwijl als iemand anders zegt van, goh, ik heb 2 maanden mijn geld netjes gekregen en nu deze maand gaat het mis. Dan gaat de gemeente dan even denken voor die cliënt contact opnemen met de SVB om te zeggen, wat loopt hier nou? Dus dat is per casus anders.
Oké, dank u wel. Dat was het voor mij.
Dank u wel, mevrouw Bolsen.
Er is ook een gedeelte opgenomen over de communicatie van de 3D's. En een van de kernpunten daarin is extra aandacht voor het imago van betere buren. Is dat dan het überhaupt neerzetten van betere buren of het verbeteren van het imago van betere buren? En dan wordt er gezegd, we gaan dan met name informeren over wat burgers kunnen verwachten van betere buren. Wat de mogelijkheden zijn van de dienstverlening van betere buren, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat zijn daar concrete voorbeelden van? En vervolgens staat er, daarnaast willen we bereiken dat eigen werknemers trots zijn op het werk dat ze doen en de bijdrage die ze leveren in de samenleving. En ik werd daardoor getriggerd, want vind je dan dat het werknemers zijn?
Ja, u kijkt mij aan, maar collega Jan zou gaan.
Waar het om gaat is om de systematiek die wij met Betere Buren uitdragen, omdat breder in de maatschappij in Brunsum te laten landen. Blijkt toch dat er heel veel mensen in Brunsum zijn die niet precies weten wat Betere Buren is, wat ze doen. Kunnen wij misschien de was- en strijkservice nog beter aanbevelen of de afdeling groen of de fietsreparatie of verhuizen of dat soort dingen. Het iets commerciëler uitdragen van het Betere Buren concept. Als we kijken naar werknemers, dat is natuurlijk de formele discussie, ga ik daarover niet aan. Maar ze werken met behoud van uitkering bij Betere Buren om uiteindelijk uit te stromen naar een baan. Ja, als u mij wilt pakken, zijn het werknemers in de zin van de wet, dan hebben we daar een discussie over, want dat is formeel denk ik niet zo. Maar gevoelsmatig denk ik dat de mensen gewoon ook werknemers zijn bij Betere Buren in de zin van zij werken daar. En zij werken ook aan een nieuwe toekomst voor zichzelf. Dus volgens de wet niet, maar gevoelsmatig denk ik wel.
Misschien volgens de wet wel. En gevoelsmatig ook. En dat is ook de vraag, dat is ook de reden waarom ik de vraag stel. Want hoe zit het dan arbeidsvoorwaardelijk met die mensen en allerlei rechten en plichten die ze dan hebben. En de dienstverlening, dat komt dan in die imagoverbetering. Dus daar kunnen wij als burgers van Brunsum lezen wat we allemaal kunnen inkopen commercieel bij Betere Buren. Met die verstande dat er geen sprake mag zijn van werkverdringing.
Wij mogen sowieso maar 10% als overheids-BV uit de commerciële markt halen. Dus voor elke 10 euro die een burger commercieel wegzet bij Betere Buren, moeten wij als gemeente zelf 90 euro ook aan werk brengen om de verhouding in ieder geval op scherp te houden. Wij mogen niet meer binnenhalen dan die 10% uit de markt. Dus daar ligt ook altijd het maximum. En het is wel eens een enig moment in het jaar 11, maar dan moeten we een pasje terug doen dat we onder die 10 komen. En we sturen daar niet heel strikt op om ook onder die 10% te blijven.
10%
in geld. Of diensten. In geld of diensten of iets. De omzet van.
Dat was het van uw kant, mevrouw Bolzer. Dank u wel. De heer Wijkmans of de heer Peters?
De PGB-chaos, dat hebben we vandaag in de krant mogen lezen, dat is gigantisch. De staatssecretaris heeft nog steeds niet geantwoord. Mijn vraag is, als ik het artikel vandaag in de krant lees van die mevrouw met gehandicapte kind, van wat er gebeurt en wat voor een impact dat zou kunnen hebben op de desbetreffende situatie thuis, speelt dat in Brunsum ook. En dat zie ik eigenlijk nergens terugkomen. Ik zie wel terugkomen de financiële aspecten, maar het aantal personen in Brunsum die mogelijk in aanmerking komen of geconfronteerd worden met een dergelijke situatie, dat lees en zie ik nergens. Dus mijn vraag aan de wethouder is, wat is de situatie in Brunsum met betrekking tot de problemische gevallen zoals die vandaag bijvoorbeeld in de krant staan? Ik kan er in ieder geval een aantal voorbeelden waarvan ik zeg, dit noopt tot inspanningen van de kant van de gemeente.
De wethouder?
Ja, ik heb dat specifieke artikel waar u op doelt, dat heb ik, dat is denk ik aan mijn aandacht ontschoten, dat heb ik niet gezien. Maar de mensen die zich bij ons aan de loketten gemeld hebben de afgelopen, nou wanneer zijn we begonnen? Volgens mij half februari, de afgelopen 2-3 maanden. Daar zaten hele schrijnende situaties bij. En dat schrijnend, ja, dat heeft dan soms te maken, vaak te maken met geld, hè? Want op het moment dat iemand zeg maar zijn geld niet krijgt, kan die duur niet meer betalen, of kan die de boodschappen niet meer betalen, of kan die de sportclub voor de kinderen niet meer betalen. Maar mensen zijn soms tot wanhoop gedreven. En mensen zitten met de handen in het haar. En mensen voelen zich bijna crimineel, hoezeer ze hun best moeten doen om aan geld te komen. Dus daar zijn situaties, ja, dan schaam je bijna de ogen uit je kop dat wij in dit land zeg maar mensen in zo'n situatie hebben gebracht. En in die situaties ben ik heel blij dat onze gemeente, ja, die mensen zo goed als mogelijk probeert te helpen. Soms met een voorschot, maar ook door zelf contact op te nemen met de SVB. Omdat dan de lijns misschien toch iets sneller gaan en er een oplossing wat sneller van de grond komt. Maar ik denk dat wat u in de krant leest, ja, die situaties die zijn er in Brunsum ook geweest. En als het probleem niet wordt opgelost, dan loopt ook morgen weer het risico dat zo iemand hier aan het loket komt.
Oké, dank u wel. Van de zijde van de BCD nog vragen met betrekking tot de raadsinformatiebrief?
Ja, in ieder geval, het is mij duidelijk en ik hoop in ieder geval dat de signalering vanuit de burger, dat hier heel duidelijk bij de gemeente en bij de ambtenaren overkomt. En ik pak maar een voorbeeldje. Ik hoorde al eens 16 januari een aanvraag gedaan en 23 april krijg je dan de beschikking en vervolgens ben je nog 6 weken aan het wachten op het geld. En dat betekent in concreto, 1, de huissituatie, het gezinssituatie is gigantisch in de problemen. 2, de zorgverlener is in de problemen. En 3, als je dat voorschot, zoals dat nu in februari heb ik begrepen, waren het er 12. Hoeveel zijn het er geweest in de maanden maart en april? En hoeveel zijn er in mei geweest? Want dat betekent op dat moment een indicatie dat ook in Brunsum de problematiek van die aard is, dat je inderdaad moet gaan ingrijpen. Want het heeft nog een impact op het moment dat je geen geld hebt en niet betalen kunt, enzovoorts, enzovoorts.
Ik pin me er niet precies vast, maar ik dacht dat wij nu rond de 25 voorschotten zitten.
Dus er zijn de afgelopen periode, zijn er dus 13 bijgekomen. Ja, dat is in ieder geval duidelijk. En ik zou in ieder geval de voorzitter willen of de wethouder willen vragen om dit te monitoren en zoveel mogelijk informatie vanuit de burger en de zorgverleners te krijgen om tijdig te kunnen inspelen op en dat Brunsum in dit geval die voorschot vanaf februari al geleverd heeft, is alleen maar lovenswaardig en meer dan uitstekend.
Dat was het van uw kant?
En de allerlaatste is, we hebben 15 minuten uitgetrokken. Dit is inmiddels bijna weer een uur. Ik zou toch willen voorstellen, medegelet op het feit dat het een gigantische problematiek in dit land is, waar we met z'n allen niet weten en waar de staatssecretaris ook niet weet waar het volgende week eindigt, dat we hier toch meer tijd aan gaan besteden. Medegelet op het feit dat de burger en alles wat daarmee samenhangt en dat er een nieuw zorgsysteem komt. Dat is ook in ieder duidelijk. Dat we daar toch veel meer tijd voor gaan vrijmaken.
Okay.
Dat was het tot nu toe.
Dank u wel. Waarvan akte. Als u de microfoon even wilt uitzetten. Dan rest mij nog even in dat agendapunt de actieve en passieve informatieplicht te pakken. Met betrekking tot de passieve informatieplicht zijn er geen vragen verder binnengekomen. En de actieve informatieplicht, ik kijk even in de richting van de wethouders. U heeft niets te melden in deze, dank u wel. Dan schors ik heel even kort toch de vergadering, want meneer Boven...